Hallo allemaal, dit is Bakkie Media, aflevering 30 alweer. Mijn naam is Thijs van Dijk, klaar voor de zomer.
Ja Thijs, mooi dat je er weer bent. Mijn naam is Daniel Kok en het lijkt erop dat het warme weer en de maatregelen het corona voor ons stukje bij beetje aan het terugdringen zijn, Thijs.
Ja, wat een goed nieuws hè, er komen minder mensen op de IC en het virus lijkt over zijn hoogtepunt heen. Maar Daniel, ik temper een klein beetje jouw positiviteit, want onze minister-president zegt wel, blijf binnen met Pasen mensen, ga niet naar familie. En ik zag ook alweer overvolle trams, een stampvolle Noord-Zuidlijn, iedereen zat wel een meter bij elkaar vandaan. Maar, en de parken waren vol, ik zag iedereen buiten lopen. Hou vol mensen, hou vol. Ja. We are winning the battle.
Winning the battle. Als je het zo zegt, lijkt het een beetje een update van Radio Oranje, weet je, uit de Tweede Wereldoorlog. Generaal Montgomery heeft met zijn 7e tankdivisie de Duitse troepen tot staan weten te brengen.
Ja, of een soort, we zouden het ook anders kunnen brengen, of een weerbericht. In de rest van Europa lijkt er een economisch lage drukgebied op komst, die flink aan kracht lijkt te winnen. Zou ook kunnen, toch?
Ja, nou ja, dat is ook een hele goeie. Maar goed, wat gaan we eigenlijk vandaag doen, Thijs? Voor vandaag borduren we een klein beetje door op een onderwerp waar we vorige week tegenaan botsten bij Bakkie 29. Wat is de dunne grens tussen inspiratie, kopiëren of ronduit jatten?
Ja, weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Hè? Is dat dit onderwerp dus, naarmate wij ons er verder in hebben verdiept, raakt eigenlijk aan alle lagen van de maatschappij. Hè? Van kunst tot economie, van individuen tot bedrijven, maar ook de geopolitiek van onze grote vriend Donald Trump en China, tot aan de entertainmenthoek met Kylie Jenner, The Voice, maar ook Andy Warhol, tot aan de Zara. Weet je, het kan me eigenlijk allemaal gestolen worden, maar goed, kom maar op vandaag.
Haha, nou, heel goed.
Even de woordgrap hierin,
hè? Ja, precies, super. Ja, eigenlijk was dit al een volledige inleiding van ons reisschema voor vandaag. En je hebt het gras een klein beetje voor mijn voeten weggemaaid, dat is niet erg. Maar Thijs, de vraag, heb jij wel eens wat gestolen, jongen? Ik bedoel echt stelen, hè? Dat je wist dat je fout zat.
Ja, nou weet je, ik ben natuurlijk een heel klein boefje, hè? Snoep bij de Jamin of een pen van een vriendje of zo. Of bij de Albert Heijn heb ik volgens mij wel eens wat vergeten af te rekenen. Jij?
Oh, nou ja, kijk, ik heb wel eens een wetens een Playmobil speelgoed pistooltje van een vriendje gejat. Sorry Joppe trouwens nog. Heb ik me jarenlang schuldig over gevoeld. Ik heb dat volgens mij pas een paar jaar geleden aan mijn moeder verteld. maar wat veel interessanter is, in ons vak zijn natuurlijk de ideeën van anderen die nog wel eens gejat willen worden.
Ja,
of geleend of gekopieerd natuurlijk. En het stomme is dat veel mensen, als je het ze vraagt, dan hun schouders ophalen en zeggen, nou volgens mij niet. Maar ja, het is wel zo dat je hoofd zit natuurlijk vol met voorbeelden en verhalen die je ergens gelezen of gehoord hebt.
Ja, weet je wat het is? Daniel, ideeën kopiëren, stelen of geïnspireerd raken. Het is natuurlijk net maar welk woord je eraan plakt, toch? Ik bedoel, stelen klinkt ook wel een beetje zwaar meteen. En ik ben geïnspireerd is ook een soort van eufemisme, toch? Om verkeerd gedrag goed te praten. Of zo'n term als grijs gebied, hè? Van die gast van Rumach, die CEO Thijs van der Heijden, die noemt het grijs gebied.
Dat grijs gebied, dat is wel ook echt een klassieker geworden. En weet je, ik denk dat inderdaad in het verkeer tussen mensen, het menselijk verkeer, dat stelen of inspiratie snel een beetje vaag wordt, weet je al? En het ligt er een beetje aan of je iemand mag of niet. En het wordt dan een beetje wel eens of niet eens. En ik denk dat je in feite het eigenlijk terug kan brengen naar twee extreme, weet je. Oftewel de juridische kant, en dan heb je het over intellectueel eigendom, of wat de Engelsen zeggen, IP, intellectual property. Of je hebt het over kunst. Hè? En kunst is eigenlijk een soort vertaling, een soort echo van de maatschappij. Dus kunst moet ook de vrijheid hebben om dingen aan de kaak te stellen. En dus daar zijn we eigenlijk als maatschappij vaak ook wel
creatieve vrijheid, noemen we het dan, toch?
Ja, en dan zijn we ook toleranter met z'n allen. En weet je, als je kijkt naar de Campbell soepblikken van Andy Warhol, dat was gewoon een merk wat hij gebruikte in zijn kunst. En ander voorbeeld was natuurlijk dat hij een enorm kunstwerk had gemaakt met allemaal dollarbiljetten erin. Dus dat was natuurlijk ook gejat of gekopieerd, maar het was wel bedoeld om een statement te maken.
Ja, maar daar wordt vaak genoeg gebruik van gemaakt, toch? Ik bedoel, Zara heeft een aantal keer vrij duidelijk ontwerpen gestolen van kleinere artiesten, las ik deze week weer ergens. En zie ook de show notes en zoek daadwerkelijk zelf de verschillen tussen Zara en die designer. Maar als je dan bijvoorbeeld ideeën steelt van Beyoncé of Microsoft of Netflix, dan krijg je meteen een lawsuit om je oren. Dus het is wel een beetje de big versus the small, heb ik te denken.
Ja, en je hebt geloof ik, voor Disney is dat geloof ik, die hebben een eigen advocatenleger en dat wordt dan de Disney Police genoemd. En die houden dus alle, zoals ze dat noemen, copyright infringements, die houden ze in de gaten. En als ze dan eenmaal iets zien, dan gaan ze er met 10 advocaten op af en dan word je gewoon helemaal kapot gesuit.
Is weer net wat anders dan de Soap Police van vorige week. Het is een beetje de Disney Suits aflevering voelt het
mij.
Maar goed, Als jij het hebt over de meest beruchte boeven in diefstal, hè, of het kopiëren van intellectueel eigendom, wat je net ook zei, dat zijn in mijn ogen toch echt wel de Chinezen aan het worden. Hè. Die hebben een soort van sport gemaakt van de meest slecht mogelijke vorm van het jatten van intellectueel eigendom. Computerspelletjes, films, complete SUV's, nou ga ze maar door.
Ja. En gevechtsvliegtuigen ook, hè? Want weet je nog, onze Joint Strike Fighter, ook wel bekend als de F-35.
Oh ja, mooi, ja.
Weet je, dat kring waar wij dan 4,5 miljard voor hebben betaald.
Nooit zien ze gewoon.
Ja, nee, nou ja, precies. Maar die hebben ze dus gewoon in China ge-3D-print of zo. En die vliegt dus nu, als een soort Chinese kopie, vliegt die door de lucht in China.
Over de Chinese muur. Mag het? Dat is inderdaad echt niet te geloven. Maar weet je, bekendere zaken die iets minder geld hebben gekocht, dat zijn toch wel de smartphones. Hè? Denk aan al die Huawei-mensen die de VS uit worden gezet. En vooral die spy-software waar het over gaat. Maar het zijn ook eigenlijk gewoon pure copycats van Apple en Samsung-phones, man. Het is gewoon een grote lawsuit-country waar we in zitten.
Ja. En kijk, dat eigenlijk in alle geledingen van de maatschappij en ook bijvoorbeeld in entertainment heb je ook een paar mooie voorbeelden. Als je kijkt naar het Nederlandse trotse The Voice, hè, toen John de Mol dat briljant verkocht had in China. Dat was echt een heel knap staaltje was dat. Daarna is dat format onwijs populair geworden daar, ja, weet je wel. Ja. Om je een voorbeeld te geven, de live finale van dat programma wordt gedaan in The Bird's Nest in Beijing. Weet je wel, 40.000 toeschouwers die komen kijken.
Dus een soort toppers, maar dan ja. De tijgertoppers.
Ja, of de TikTok-toppers. Maar goed, weet je, toen na een paar succesvolle seizoenen The Voice het contract afliep, toen schoten plotseling allerlei alternatieven echt werkelijk als paddenstoelen uit de grond. En ik weet dat ook uit eigen ervaring, want ik heb echt een paar keer ben ik daar geweest om format consultancy te doen. Toen merkte ik dat ook, weet je. Ze wilden alleen maar coaches en ze wilden draaiende stoelen of iets wat daarop leek. Daar kwamen ze de hele tijd op terug.
Ja, wat ik wel mooi vond, jij stuurde me afgelopen week een mooie rip-off van The Voice, Sing. En niet te verwarren met die animatiefilm. En China hier had dus geen draaiende stoel, maar wanneer je als coach op de knop ramde, dan ging het luik open en gleed de stoel van de coach op een soort glijbaan naar beneden. Mede mogelijk gemaakt door handicare stoelliften. Maar bekijk dat filmpje even in de show notes. Het is echt bizar hoe dat op elkaar lijkt.
Ja, en ze hebben wel 10 van dit soort shows, Thijs. Er zijn nog ook wel extremere voorbeelden. Wat ik ergens gehoord had toen ik daar was, is dat er ook een Chinese talentenshow was. Ik kon hem even niet vinden, maar dit heb ik dus van de Chinezen zelf gehoord, waarbij niet de coaches in hun stoelen draaiden, maar dat de hele tribune omdraaide als mensen voldoende hadden gestemd.
Een soort van soldaat van Oranje, maar dan met The Voice. Wederom moet ik zeggen, Daniel, goed gejat. En wat dat betreft lijken die concepten wel op elkaar, hè? Met elk al meer dan 10 jaar aan shows, toch? The Voice en Soldaat van Oranje.
Ja, zo van, het gaat weer een seizoen door.
Weer verlengd. Ja, precies.
Ja, precies. Laatste kans. Het houdt nu echt op. Oh nee. Weet je wel? Nou ja, goed. Die draaiende tribunes vind ik dan wel echt ook wel een mooi voorbeeld van hoe je iets slim kopieert en verbetert zonder dat het per se jatten is. Weet je? Je kunt niet zeggen dat een draaiende stoel... Weet je, The Voice heeft niet het fenomeen draaiende stoel uitgevonden. En dat ze daar dan een tribune van maken, dat vind ik dan weer een mooie innovatie. Weet je? Dat kunnen ze wel, die gasten.
Nou ja, dat doet me ook denken aan een mooie quote die ik ergens las van de Franse filmmaker Jean-Luc Godard over dit onderwerp. En het sprak me ook heel erg aan wat hij zei. Hij zegt, het gaat er niet om waar je bepaalde dingen vandaan haalt. Het is waar je ze naartoe brengt. Mooi, hè?
Kijk. Ja, dat is wel een mooie manier om het te zeggen. En sowieso, hè, Jean-Luc Godard, Franse filmmaker. Dat valt een beetje onder wat ik net zei over kunst. Hè, weet je al? In films zie je onwijs veel inspiratie. Weet je al? Ook de mooiste films die we kennen, dat worden hele genres. Weet je al? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Silence of the Lambs. Dat was echt een van de eerste, bijna niet voor te stellen, maar het is een van de eerste serial killer films. Je had natuurlijk wel
Hello, Clarice. Ja, you precies. Hear the whispering of the lamps.
Have the lamps stop screaming, Clarice. Ja, en toen dat een succes was, kreeg je er tientallen van dat soort films. En ook bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is die Saving Private Ryan. Weet je, toen dat een hit was, kreeg je ineens allerlei oorlogsfilms waarbij bloed op de lens spatte en dat het net leek alsof je samen met een paar andere soldaten dat je meedeed.
Nou ja, en weet je wat is? Dat is slechts een is dus ook nog een naam voor die slechte kopieën van de blockbusters. Die noemen ze dus de mockbusters.
Mooi. Ja,
om maar niet te spreken van de pornoversies van de bekende films. Hè? Shaving Ryan's Privates of Kinky Kong. Of natuurlijk Flash Gordon. Ja, wie kent
ja dames en heren, deze meesterwerken heb ik inderdaad bij Thijs in de kast zien staan bij deze videocall.
Dames en heren.
Niet durf te
ja, goed. Je moet toch wat in deze saaie tijd, zal ik maar zeggen. Ja. Ik las ook ergens deze week dat de seksspeeltjes en vibrators niet aan te slepen zijn. Die worden online enorm veel gekocht. Nou, best logisch ook met al die eenzame, hitsige singles, toch, Daniel?
Ja, schitterend. Maar nou, nog heel even terug naar China dan, Thijs. Weet je, er zijn best veel voorbeelden, hè, van keiharde diefstal. Ja, vanuit China, van Amerikaanse ideeën, toch?
Ja, het is een beetje Alibaba en de miljard rovers, hè? Ik bedoel, je hebt ineens de neiging om Donald Trump een beetje te gaan begrijpen. Kijk, sommigen vinden het ergens racistisch of sneu hoe hij dit aanpakt, weet je. Maar volgens schattingen, en dan ja, beraam ik me echt op schattingen, want de Chinezen zijn niet zo van de eerlijke data delen, heb ik begrepen, nee, van het coronavirus. Maar de Chinese diefstal van intellectueel eigendom kost de VS jaarlijks tussen de 300 en 600 miljard dollar, Daniel. Dus
zo.
Is natuurlijk geen toeval dat de hoogte van die tarieven die hij had ingesteld voor import uit China ter waarde van, pam, 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 let op hè, 555 miljard dollar. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met het diefstal.
Jezus, hoop geld, man. Dat is echt tussen de kwart en een half biljoen. Echt veel geld.
Nou ja, en eigenlijk waren de VS en China dus begin dit jaar heel dicht bij hun handelsakkoord. Hè. Dus het einde van de handelsoorlog leek nabij. Waarin China beterschap beloofde en meer bescherming zou gaan bieden aan Amerikaanse rechten. Maar toen kwam het coronavirus tussendoor fietsen en stonden ze deze weer lijnrecht tegenover elkaar. Is er toch weer sprake van een soort nieuwe koude oorlog. Mooi ook. Een koude oorlog met een griepje erbij. Met de onzichtbare vrijheid. Mooi. Hoe onbekender, hoe makkelijker om ze te haten, zou ik maar zeggen.
Ja. Maar weet je, er is nog een ander aspect van dit hele, ja, laten we het jatmozen-conflict
mooi
even noemen.
Woord, ja, mooi.
Maar dat is een facet wat het eigenlijk nog pikant maakt. Er is namelijk op dit moment een onwijze, langslepende rechtszaak gaande in Amerika van een zaak die Oracle in 2010 tegen Google heeft aangespannen. En Oracle eist dus 9 miljard van Google. Hè? Dus dat is echt...
Ja, dat is huge. En jij zei, ik las het ook, ze noemen dit dus wel de copyright case of the century. En heel even kleine achtergrond voor onze lieve luisteraars. In 2005 kocht Google het merk Android. Nou, dat is natuurlijk nu helemaal ingeburgerd. En in 2008 introduceerden ze dus een telefoon onder die naam. En daarin werd voor een heel groot deel gebruik gemaakt van Java software. Zogenaamde API's of applicaties. En Oracle was slim. En zij kochten eigenlijk Sun Microsystems, wat dus de eigenaar was van Java, een jaar later in 2009. En direct daarna, in 2010, starten ze dus een procedure tegen Google vanwege het ongeoorloofd gebruik van hun software. Nou, dat is toch wel briljant, hè? En zij zeggen nu dat de kern van het succes van Google is dat hun zoekmachine op bijna alle telefoons ter wereld kan draaien, dankzij de Java-code. Nou, hoe bedoel je het zien?
Nou ja, en dan was het dus zo dat diverse rechters beide bedrijven een beetje zo van ons de beurt gelijk gaven. Dan kreeg die weer gelijk, ging ze een hoger beroep.
Een soort TikTok weer... was het. Ja.
Nou ja, precies. En nu ligt het bij de Supreme Court, of eigenlijk het ligt stil. Want door corona zijn al die zaken allemaal een beetje gepauzeerd. Maar nou komt het, hè. Google claimt dat het gebruiken van deze stukjes code, of die API's, in de wereld van programmeurs heel erg gangbaar is. Weet je al? Dus als Google gelijk krijgt, zegt de rechter eigenlijk tegen China of tegen Huawei of weet ik het, andere softwarebedrijven, het is oké om software te gebruiken van anderen zonder dat je daar 1 cent voor gebruikt. Dus best wel bizar dan als dat gebeurt.
Nou ja, en het argument van Google biedt China dus in feite een rechtstreekse uitnodiging om de Amerikaanse auteursrechtbescherming, ook een mooi woord, voor computercode te omzeilen. En dan net op het moment dat Trump de Chinezen met zware sancties op de knieën had gekregen, dat ze zeiden oké, we give up. Of in elk geval wat toezeggingen had afgedwongen. Arme Trump, hij doet zo zijn best ook. Met die coronacrisis ook helemaal het hele New York op zijn gat. Het is ongelooflijk.
Ja, maar het gaat dus ook wel weer 2 kanten op. Want dit is inderdaad een pikant verhaal. Maar omgekeerd is dus een uitspraak voor Oracle ook spannend. Want de verwachting is dat als ze winnen van het grote machtige Google, dat ze vervolgens alle kleine softwarebedrijven in de wereld, hè, alle merken, individuele developers, dat zij die weer dan om geld gaan vragen en gaan suen voor gebruik van hun Java-software.
Wow, dus dat is echt wel bizar, hè? Maar ik vind het is nog wel een spannend fenomeen om naar uit te zien, hè, als de coronadampen straks zijn opgetrokken. Maar niet alleen de Chinezen en Google kunnen er het van, hè? Ook sommige Amerikanen en Spanjaarden hebben wel eens wat uitgefroten, toch?
Oké, nou, maar dat vind ik te vaag. Weet je, naam en rugnummers, Thijs. Weet je, welke boefjes gaat het hier over? Wie zijn hier de zware jongens?
Ah, mooie referentie naar Dagen bij Duk. Leuk hoor, leuk. Ja, ik denk dat we een hele lijst kunnen maken, Daniel. Maar heel concreet, om het niet te uitgebreid te maken. Hebben we het over, aan de ene kant bij de Amerikanen, over Kylie Jenner. Wie kent het niet, hè? Van Kendall Jenner en de Kardashian sisters. En bijvoorbeeld het Spaanse merk Zara. Die noemden we al heel eventjes kort. Kijk, Kylie Jenner die schroomt totaal niet om van kleine kunstenaars te stelen. Maar ook gewoon van grote artiesten kan haar het schelen. Op een bepaald moment bracht ze namelijk een kledinglijn uit. Met daarop ongevraagd, zonder dat ze iemand überhaupt overlegd had. Van The Doors, Metallica, Pink Floyd, Tupac. En ze plakte gewoon haar eigen gezicht erop. En uiteraard volgde er niet veel later. Ah, we're sorry. Maar de miljoenen stroomden gewoon binnen. En die heeft er ook een soort van sport van gemaakt om gewoon te stelen.
Nou, wat ik een beetje begreep was dat het inderdaad al een paar jaartjes wat geleden was. Maar wat, ja. Hoe zat het met Sarah dan ook weer?
Nou, dat was ook een aantal jaar terug. Dat heeft over het hele internet gestaan. En er was een kleine ontwerper, mooie naam ook, Tuesday Basson. Ik bedoel, noem jezelf Tuesday Basson.
Cool.
Die maakte dus allerlei grappige icoontjes van lollies en vlaggetjes en weet ik het allemaal wat. En Sarah kopieerde die letterlijk in hun kleding en naaide ze in hun groezelige naaiateliers in Bangladesh op hun goedkope rotkleding, zou ik zeggen.
Ja, waarschijnlijk ook nog gemaakt door kinderhandjes van kindjes van zes jaar oud. Hey, trouwens even iets anders over kinderen of kids gesproken. Heb je dat filmpje gezien van Justin Bieber en James Corden in zo'n dansstudio, wat ik je doorstuurde?
Ja, dat wat ik moet ik echt zeggen, dat was echt geweldig. Dat heb ik dus even van jou geleend. En heb ik even op ons Instagram gezet. Bij onze Bucky Media podcast. En ook even op mijn eigen persoonlijke LinkedIn gedeeld. Om eventjes te scoren. Hè. Kinderen scoren
Tuurlijk.
Altijd.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het was wel echt fenomenaal. En het is eigenlijk heel simpel. Heel aandoenlijk gedaan. Kindjes van een jaar of 4, 5, 6. Die dansten freestyle. En die twee gasten, ja, Justin Bieber dus en James Corden, die stonden erachter. En die moesten de moves van die kids kopiëren. Of tenminste, dat deden ze dan. Dat was echt briljant. Ik heb keihard gelachen in de tuin bij het kijken van de film.
Ja, het is onderdeel geloof ik van The Late Late Show met James Corden. Maar wel echt een mooi onderwerp. En trouwens, dit is niet, staat niet op zichzelf, het feit dat zij deze kinderen aan het nadoen waren. Het kopiëren van dansjes is ook echt een soort van kopieerjat onderwerp, wist je dat?
Ja, maar dat lijkt me wel verdomde lastig ook trouwens, hoe je dat vastlegt. Je steekt je arm uit, je been, je doet de pirouette. Hoe bescherm je dat dan? Hoe zijn dat dan beschermen?
Dat is ook, dat blijkt ook een lastig issue. Maar toch kwam op een gegeven moment Fortnite van Epic Games, dat misschien wel het bekendste game van dit moment, kwam echt best wel onder vuur te liggen. En sterker nog, ze werden gewoon ook nog eens een keer gesuit, omdat ze één op één allerlei bekende dansjes van mensen overnamen. En die dansjes die kon je dan vervolgens als speler kopen in een winkel, weliswaar met virtueel geld, dus de zogenaamde V-Bucks, waar Govert het altijd over heeft.
Oh,
maar
ja,
toch, weet
ja,
je.
Maar ja. aan wat voor type dansjes moet ik dan denken? Dat kun je natuurlijk niet voordoen in onze podcast. Helaas, zou leuk zijn. Maar.
Misschien moeten we dat alsnog een keer doen. Maar als voorbeeld het paardje rijden bij Gangnam Style bijvoorbeeld.
Ah, check. Ja, die ken
ja. Hop, maar of hop. Een ander voorbeeld is het... ja, precies. Hop. Maar ook het stomme dansje van Jim Carrey in Dumb and Dumber. Weet je wel, een soort hoempapa dingetje. Maar ook het soort van coole stuurdansje van Snoop Dogg in Drop It Like It's Hot. Drop it. Dan gaat hij echt zo... alsof hij in de auto zit. En misschien wel de bekendste ook wel wat ouder, is de Carlton Dance. Van Fresh Prince of Bel-Air. Weet je wel? En van die laatste weet ik niet of de gemiddelde millennial die nog kent, maar het is...
Ik zit natuurlijk in die millennial categorie en ik ken hem wel. Ik heb Fresh Prince of Bel-Air vroeger ook nog gekeken, ook vanwege de 1000 herhalingen die er waren. Nou, dat hebben we natuurlijk nu ook. Er is ook niks te zien op tv en vanwege onze vriend Will Smith. Maar even voor de luisteraars, hoe is dit nou afgelopen dan? Is het te beschermen zo'n dansje van Fortnite?
Nou ja, je zegt het dus al, dansje, een move, één dansbeweging. Eén beweging is dus niet te beschermen. Dus pak een beet Michael Jackson's nazaten. Die kunnen niet zomaar iedereen die ergens in een video een moonwalk doet, aanklagen of zo. Dat kan niet. Maar bijvoorbeeld als je een complexe choreografie hebt, zoals bij een balletvoorstelling van de Notenkraker of zoiets. Zwanemeer is een hele goeie. Weet je, dat is wel te beschermen. Met andere woorden, Epic Games, weet je, de eigenaar van Fortnite, maakt zich totaal geen zorgen. Maar goed, hey Thijs, we gaan nu richting een beetje een saai paasweekend. Onze familie, zonder opa's en oma's. Jouw ouders in Spanje en van je schoonouders ook. Heb jij nog een goede kijktip? Weet je, wat mij betreft is het 100% gejat of gekopieerd. Maakt me niks uit.
Even denken hoor. Ik heb wel een tip. Die is niet per se gejat. Maar het gaat wel over het jatten van iemands naam. En en merk. En ook over Murder, Madness en Mayhem. Ik doe gewoon even een lekkere pikante trailer. Het gaat hierover, Daniel. De Netflix-serie The Tiger King.
Ik heb het net al langs zien komen.
De Tijgertoppers. Nu hebben we het over The Tiger King. Ja. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, gaan we even kijken. Het is een documentaire over dierentuinen en hun zookeepers in Amerika. Die tijgers en leeuwen en luipaarden en cheetahs hebben. En daar bakken, nou ja, laten we zeggen, klauwen met geld aan verdienen. Ja, daar is die. Ja. Ja. En nu is dus deze hoofdpersoon van deze documentaire. Dat is een man die zichzelf Joe Exotic noemt.
Fantastisch ook weer trouwens.
Ja, het is ook een hele exotische gay man. Hij heeft ook twee mannen, maar dat terzijde. Hij is aangeklaagd voor het plannen van een huurmoord. Murder for Hire heet het in Amerika, op een van zijn concurrenten.
Ja, oké, maar wat had hij dan gejat in het hele verhaal?
Hoe nou ja, wat het dus in deze serie is, het gaat natuurlijk over Big Cat, maar uiteindelijk ook over Copycat. Dus daarom vond ik hem ook zo toepasselijk. Die Joe Exotic, die kopieert letterlijk de naam van zijn grootste concurrent Carol Baskin, die dus een mega succesvolle Big Cat opvang heeft onder de naam, ja komt die, Big Cat's Rescue. En Joe, ja, die maakte heel origineel Big Cat Rescue Entertainment van. Met eigenlijk exact hetzelfde logo, met alles erop en eraan. Copycat dus.
Nou, weet je wat, Thijs? Ik vind het echt een mooie tip om mee af te sluiten. En weet je, Thijs, hè, straks dit weekend, als jij eieren gaat zoeken in je woonkamer of in je slaapkamer, bedenk dan maar, het is niet waar je het eitje vandaan haalt, maar wat je er uiteindelijk mee doet.
Hè? Hele goeie, Daniel. Nou, om even af te sluiten. Dan was dat voor vandaag de uitsmijter, dames en heren.
Goed, beetje een klutsei, hoor.
Beetje een klutsei. Nou, we zijn wel weer aan het unieke einde gekomen van deze memorabele 30e aflevering. Dit was Bakkie Media alweer. Zoals gebruikelijk is deze aflevering terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de Ondernemer. We zijn te vinden op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. En vergeet niet te liken, commenten en ons te volgen. Tot volgende week!